Goedemiddag gemeente, jongens en meisjes. Hartelijk welkom deze eredienst. En ook een hartelijk welkom aan alle gasten, kerkradioluisteraars en alle die verbonden zijn via het internet of als u de dienst later beluistert. Voorganger in deze dienst is dominee A. Wijting. Van harte welkom. In deze dienst zijn er twee collecten. De eerste collect is voor de diaconie en de tweede voor de kerk. Beide collecten worden na de preek gehouden en worden van harte bij u aanbevolen. De diensten voor volgende week zondag 6 augustus om 9:30 in de Grote Kerk gaat voor dominee E. van der Poel uit Schonewoerd. En om 4:15 in de Exoduskerk dominee S. A. den Dolaert uit Krabbedijken. Als u nog geen liederenblad heeft, voor in de kerk liggen nog enkele exemplaren. Die kunt u ook mee naar huis nemen. Gemeente, tot zover de afkondigingen. We wensen u een gezegende dienst. En we vangen deze aan met het zingen van Psalm 95, de versen 1 tot 4.
Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en het werk van zijn handen niet loslaat. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Ik vind het fijn, een voorrecht, dat ik deze middag in uw midden mag voorgaan. Iets over de dienst in het kader van 500 jaar reformatie vind ik het mooi om op de zondagen door het jaar heen de Lutherse liturgische gegevens te volgen. Dat is ook de leidraad bij de lezing van deze zondag. We lezen straks Romeinen 6, vers 15. En dat is de Lutherse brieflezing voor deze zondag. En de psalm voor deze zondag is dan psalm 47. En deze psalm in de nieuwe berijming zingen wij nu samen. Wij beamen de geloofsbelijdenis door te zingen Psalm 27, vers 7. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij nu ons christelijk geloof. En een ieder spreken met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Schepper, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden. De wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Laten wij nu samen bidden. Heere onze God, wij zijn hier met onze zwakheid en onze zonden. Wanneer wij onszelf onder ogen komen, in de spiegel zien, in ons tekortschieten, stemmen wij in met de psalmdichter. Ons vergaat de hoop, ons zinkt de moed in de schoenen. Wij vergaan in onze smart en rouw. Wij loven u dat wij hier mogen zijn, delend in de beloften die gij aan uw volk Israël hebt geschonken. Dat wij hier mogen zijn, ziende op Jezus Christus, de gekruisigde en opgewekte Heere, dat wij hier mogen zijn door de werking van uw Heilige Geest. Wij mogen hier zijn, omdat gij getrouw zijt, bron van alle goed. Op u verlaten wij ons. En daal ook deze middag met uw kracht op ons in onze zwakheid neer. In ons spreken en luisteren, in onze gebeden en in onze gaven, in onze muziek en ons zingen. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Ik zei het al, de lezing deze zondag is Romeinen 6. Romeinen 6, te beginnen bij vers 15. En na deze lezing zingen wij, zonder dat ik het verder aankondig, gezang 87 uit het liedboek. Het staat op de weekbrief. Het is de melodie van Psalm 5. In Romeinen 6 heeft Paulus het eerst geschreven over dat wij met Christus gestorven en begraven zijn door de doop in zijn dood, maar ook met Christus opgewekt. En dan zegt hij, de zonde heerst niet meer over u, want u bent niet meer onder de wet, maar onder de genade. En dan gaat de tekst verder, Romeinen 6, vers 15... Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet. Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt? Of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Maar God zij dank, u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. En vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze vanwege de zwakheid van uw vlees. Want zoals u uw leden beschikbaar gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de ene wetteloosheid tot de andere wetteloosheid, stel zo nu uw leden beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid, tot heiliging. Want toen u slaaf van de zonde was, was u vrij ten aanzien van de gerechtigheid. Wat voor vrucht dan had u toen van de dingen waarover u zich nu schaamt? Immers, het einde daarvan is de dood. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven. Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus, onze Heere. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het in hun hart bewaren. Halleluja. Na de preek is er een moment van meditatief orgelspel. En dan zingen we gezang 337 uit het liedboek voor de kerken. Dat staat ook op de weekbrief. En u hebt al iets gemerkt, het gaat over het in Christus gedoopt zijn. Doopteksten en doopliederen hebben hun plek in deze dienst. En daarom zal onder het collecteren tijdens de dienst der offeranden speelt Gerben Budding een koraal van lied 165, een lied van Luther, toen Jezus bij het water kwam. Dat gaat over de doop van Jezus in de Jordaan. En u merkt wel in de improvisatie, in het koraal van Gerben, dat het is van Bach. En dat daar het kabbelende Jordaanwater in zit. Maar dat is dus tijdens de inzameling van de gaven. De tekst van de preek is Romeinen 6 vers 22. Maar nu schrijft Paulus daar: van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht die tot heiliging leidt met als einde eeuwig leven. En ik werd bij de ingang van de kerk door Leo opgewacht. En Leo wilde graag van mij weten waar de preek over ging vanmiddag. En toen heb ik gezegd: Leo, het gaat in één woord, en dan weet u dat ook gelijk. Het gaat over vrijheid, over bevrijding. Want gemeente van onze Heer Jezus Christus, u bent vrijgemaakt. Dat schrijft Paulus aan de christenen in Rome. En vanmiddag ook aan ons. Christenen in Gorkum, in deze grote kerk, christenen die met ons verbonden zijn via internet, via de kerkradio, u bent vrijgemaakt. Dat geldt niet alleen voor onze gelovige zusters en broeders aan de Kalkhaven, die ook, dat wel, maar hij doelt op allen die deel uitmaken van de gemeenschap van gelovigen na Pasen. Pasen is het feest van de gekruisigde en de opgewekte Heere Jezus Christus. In zijn dood heeft God zich met ons verbonden in onze menselijke ellende, in zijn menswording, in zijn lijden, in zijn strijden, in zijn sterven is God één met ons mensen geworden. In ons lijden, ons strijden, ons sterven. Eén ook met ons in ons leven, dat aangetast is door de zonde. Eén met een wereld die in de macht van het kwaad verkeert en die zich daaraan maar niet kan ontworstelen. En deze gestorven Heere is op de morgen van Pasen uit de doden opgewekt. Op dat moment in de tijd heeft God de macht van de zonde de wacht aangezegd. Op die morgen is de macht van het kwaad voor eens en voorgoed gebroken. En zoals wij mogen weten dat in Christus God één met ons is in onze dood, zo mogen wij ook weten dat na Pasen Jezus leeft en wij met hem. We verkeren niet langer in de vicieuze cirkel van de zonde. De ban is gebroken, een nieuwe morgen lonkt en een nieuwe toekomst opent zich. En dat is geen werkelijkheid ver van ons vandaan. Van die werkelijkheid maken wij deel uit. Het is geen droom, Maar de werkelijkheid van dit moment, een werkelijkheid die mooier en schoner is dan de schoonste droom. En dat verzin ik niet. En dat is geen religieuze pep talk. Paulus schrijft het aan de Romeinen en ook aan ons vanmiddag. En hij durft die grote woorden in de mond te nemen op grond van onze doop. Wij zijn met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Paulus herinnert aan de doop. Hij gebruikt ook het beeld van het water van de doop. Ondergaan in het water is ondergaan in de dood. En dat is een beeld van sterven en begraven worden. En opkomen uit het water is opstaan uit de dood. Een nieuw mens worden. Een nieuw leven aandoen. Eindeloos veel meer dan wanneer je moe en vuil en vies bent en dat je na een douche zegt: nu ben ik een ander mens. Maar dan onvergelijkelijk veel meer. En hier spreekt Paulus als mens staande in de gelovige traditie van Israël. Het is het beeld van het water bij de oervloed, bij de schepping, waaruit de aarde geschapen wordt. Het is het beeld van het water van de zondvloed, waaruit God met de aarde een nieuw begin maakt. Het is het beeld van het volk Israël dat na die tocht door het water van de Rode Zee dat oude Egypte achter zich laat en op weg gaat naar het land van de toekomst. Naar het land van Gods beloften en geboden. Het is het beeld van het volk dat door het water van de Jordaan heen het beloofde land binnentrekt. Het is het beeld van Naaman die door het water gereinigd een nieuw leven krijgt. Het is het beeld van Jona die door het water van de zee gelouterd moet worden met het oog op zijn profetische roeping richting Nineveh. Het is het beeld van Jezus Christus die als alle mensen door Johannes gedoopt wordt in de Jordaan. Het is het water waar ook de christelijke gemeente doorheen gegaan is, als teken van ondergang in en van opwekking uit de dood, als een begin van nieuw leven. U bent vrijgemaakt. Sinds de morgen van Pasen is dat de enige en diepste waarheid over ons leven. U bent vrijgemaakt van de zonde. En u hebt dat niet zelf voor elkaar gekregen. Dat wordt u geschonken van Gods wegen in Jezus Christus, zo waarachtig als u gedoopt bent. En in uw doop is het verzegeld in uw leven. U bent vrij van de zonde en u mag leven van Gods genade. Dat is wel lastig te bevatten. Het is misschien wel te mooi om waar te zijn. Kunnen we dit wel aan? Leven als mensen van Pasen is altijd spannend. Dat evangelie is mooi. Maar hoe sta ik ermee in het leven van iedere dag? In Paulus' dagen en ook vandaag is er de aarzeling bij dit evangelie. Klinkt zelfs de tegenstem. Ik ben vrij. Maar wat houdt dat in? Het kan toch niet zo zijn dat alles maar kan? Er zijn toch dingen die goed zijn en dingen die per se niet goed zijn. Hoe voorkom ik nu dat ik geen geweld doe aan dit evangelie? Dat ik een vrij mens ben en tegelijkertijd ook niet verval tot normloosheid? Hoe voorkom ik dat de boodschap van de vrijheid van de christenmens leidt tot een totaal onverschillige benadering van het leven? Vragen waarmee Paulus zelf worstelt. Vragen waarmee mensen de hele kerkgeschiedenis doorgeworsteld hebben. Of ze nou Augustinus heten, of Luther, of Kolbrugge, of Karl Barth, of Bonhoeffer, of wie dan ook. Vragen zo oud als de mens zijn, vragen zo oud als Paulus dit heeft opgeschreven. Vragen die hij ook voor zijn voeten geworpen krijgt, vragen van onze tijd. Paulus ontmoet mensen die de drogreden koesteren, dat de consequentie van zijn leer is, dat je nou, dan kun je dus rustig zondigen, want hoe meer je zondigt, des te omvangrijker is ook de genade. Die vrijheid die Paulus ons hier verkondigt, is dan ook een andere vrijheid dan het vrijheidsbegrip van onze tijd. Tenminste, als dat inhoudt dat wij vinden dat alles maar moet kunnen, zolang ik de ander geen schade berokken. Want dat is een vrijheidsbegrip dat uiteindelijk leidt tot individualisme en tot egoïsme. Trouwens, ook buiten de kerk is het maar de vraag of vrijheid betekent dat alles wat de ander niet schaadt, daarmee per definitie ook goed en geoorloofd is. De filosoof Ad Verbrugge heeft daar in zijn boek Tijd van Onbehagen hele behartenswaardige dingen over geschreven. De Griekse filosoof Aristoteles heeft het niet voor niets over de deugd van de gemeenschap. En in dat licht betekent mijn vrijheid dat ik altijd moet beseffen dat ik mijn vrijheid te danken heb aan een gemeenschap waar ik deel van uitmaak, die het kader schenkt waarbinnen ik vrij mens kan zijn. En schrijft Aristoteles, dat betekent dat ik mijn vrijheid zodanig heb te praktiseren dat ik toch altijd die kaders van de gemeenschap respecteer, opdat ook die ander in dezelfde gemeenschap een vrij mens kan zijn. En dat is nog net iets anders dan dat alles is geoorloofd zolang het de ander maar niet schaadt. Het is niet wat gij wilt dat u niet geschiedt, doe dat ook de ander niet. Maar het is behandel de ander zoals hij zelf behandeld wil worden. En daarmee zijn we terug bij de bergrede van Jezus. U bent vrijgemaakt. En dan gaat het dus om iets anders dan wij in ons taalgebruik vaak onder vrijheid verstaan. En ook Paulus zoekt naar beelden. Beelden die de mensen van zijn tijd begrijpen. Maar beelden, en het hoort bij een beeld, beelden die ook altijd wel weer ergens mank gaan. Jullie zijn geen slaven van de zonde meer. Maar jullie zijn nu slaven van de gerechtigheid. Maar Paulus relativeert zichzelf meteen. Hij zegt, ik spreek op menselijke wijze. Vanwege de zwakheid van uw vlees. Ik moet een beeld gebruiken. Maar het is misschien, beseft Paulus zelf, ook wel geen gelukkig beeld. Slaaf van de gerechtigheid. In plaats van slaaf van de zonde. Maar Paulus heeft even niets beters. Iets beters wat ook door de mensen begrepen wordt. Jullie zijn vrijgemaakt. Je bent vrij van de zonde. Je bent mensen van na Pasen. Je bent gedoopt. Maar nu ben je slaaf van de gerechtigheid. Vrij van zonde zijn betekent dus niet nu maar leven zoals het je uitkomt. Maar leven in dienst van de gerechtigheid die God in Jezus Christus met Pasen in deze wereld heeft opgericht. Je bent vrij van de zonde, maar nu meteen ook geroepen tot strijd tegen de zonde. Misschien begrijpen we het wat beter als we vrijheid en zonde en gerechtigheid als invloedssferen beschouwen. Leef je in de invloedssfeer van Gods gerechtigheid, of leef jij in de invloedssfeer van de menselijke zonde? Ik probeer het duidelijk te maken met een beeld uit de Tweede Wereldoorlog. Daar waren bezetting en vrijheid ook twee invloedssferen. In Nederland waren de mensen bezet. En in Engeland was je vrij. Maar niet om er maar vrolijk op los te leven. Want juist vanuit het vrije Engeland werd de aanval tegen de bezetter ingezet. Vanuit Engeland werd de Duitser bestreden. Onze regering in Londen rustte niet op lauweren, genietend van de vrijheid, maar juist vanuit die vrijheid streed de regering tegen die boze machten in het bezette gebied. Vrij van de zonde ben je vrij om tegen de zonde te strijden. Om te vechten voor gerechtigheid. Het is als met de uitverkiezing. Ook uitverkiezing, als God jou uitkiest, als God Israël uitkiest, als God Paulus uitkiest, als God mensen uitkiest, is dat nooit een doel op zichzelf. Israël wordt door God uitverkoren om tot een licht onder de volkeren te zijn. Om drager van de Messias te zijn. En Paulus wordt uitgekozen, uitverkoren om van Jezus Christus te getuigen onder de heidenen, onder de volkeren. Je wordt uitverkoren om Gods beloften en geboden uit te dragen, om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. En zo zijn wij vrijgemaakt. We leven niet meer in de invloedssfeer van het bezette gebied van de zonde en de dood. We leven in de invloedssfeer van Gods vrijheid krachtens onze doop, van de genade, van het leven. Maar dat leidt dus niet tot onverschilligheid. Integendeel, dat geeft ook een ongekende ernst aan het leven. Krachtens onze doop, krachtens onze bevrijding, onze vrijmaking, hebben wij een ernstige roeping. De macht van de zonde is op de paasmorgen verbroken en verslagen, maar daarmee nog niet afwezig en nog niet weg uit onze wereld en onze samenleving. Er is nog werk in de wereld. En jij bent vrijgemaakt. En dat betekent, je bent niet langer slaaf van de zonde, maar wel slaaf, dienaar van de gerechtigheid. En in plaats van de onverschilligheid zijn we geroepen tot engagement. Wanneer het gaat om oorlog en vrede. Om het vraagstuk van vluchtelingen. Om milieuvragen als het gaat om Gods goede schepping. Om prangende medisch-ethische kwesties. En de kerk mag dan wel krimpen als instituut. Maar meer dan ooit mag van gedoopte mensen, van de mensen van Jezus, van de mensen van na Pasen verwacht worden dat zij een getuigenis afleggen. Dat het koninkrijk van God en daarmee ook de humaniteit dient. U bent vrijgemaakt met dat doel. En dat gaat niet zonder slag of stoot. Want niet alleen is dat slaaf van de zonde zijn nooit een 100% gepasseerd station. Het blijft in dit leven altijd een, om het met Luther te zeggen, simul justus, simul peccator. Ik ben tegelijkertijd een rechtvaardige en een zondaar. Een gerechtvaardigde en een zondaar. Dat gaat altijd hand in hand in het mensenleven op. En dat blijft ook je strijd tot je laatste ademtocht. En ook hebben we ons altijd weer te realiseren dat wij met alle eerbied gezegd Jezus niet zijn. We zijn maar mensen. Ons werk blijft altijd onaf. Het houdt altijd iets gebrokens. Het is en blijft mensenwerk. Maar juist daarom is het zo troostrijk en bemoedigend dat ook deze tekst van Paulus terugkomt bij en ook afsluit met de genadegave van God. Het gaat om eeuwig leven. Leven dat niet vergaat. Om het koninkrijk van God. En dat is blijvend verankerd in Gods gave in Jezus Christus. De Zoon, de gekruisigde en de opgewekte. Het koninkrijk van God. Het eeuwige leven. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het is Gods werk. En het fundament is gelegd op de morgen van Pasen. En steeds weer, wanneer er mensen het teken van de doop ontvangen en wanneer de geest waait, wordt er op dat fundament verder gebouwd. En in dat plan van God zijn we mee opgenomen. Daartoe zijn we bevrijd, vrijgemaakt. Zijn geest neemt ons mee in die beweging. En die geest inspireert ons wanneer ons de kracht ontbreekt, de moed ons in de schoenen zinkt en we soms ook in onze oude zonden terugvallen. Dat onheilige leven van ons, dat wordt geheiligd. We hoeven ook niet te bang te zijn om fouten te maken. We hoeven ook niet krampachtig te zijn, want levend in die vrijheid mogen we ons in Christus geheiligd weten. En het doel waarvoor wij leven, het eeuwige leven, dat is het doel dat letterlijk alle middelen heiligt. En in al onze aarzeling mag er altijd weer de herinnering aan de doop zijn. De nieuwe adem van de geest die mij in mijn oor fluistert. Jij bent vrijgemaakt. Kom, sta op. Leef van Gods genade. Koester die vrijheid. Niet langer ben je de slaaf van de zonde. Jij bent bevrijd om vanaf nu slaaf van de gerechtigheid te zijn. Prachtig klinkt dat door in een lied van de predikant Martin Cornelis Postema, gezang 343 uit het liedboek. Op de melodie ervan van dit lied improviseert Gerben Budding straks na het amen van de preek. Maar dat lied luidt als volgt. Nu heeft het oude leven afgedaan. Wij mogen aan de toekomst toebehoren. Want grote dingen heeft de Heer gedaan. Wij zijn als kinderen van God herboren. Geen macht op aarde houdt hem in zijn macht, die werd begraven in de dood des Heren, die opstond tot het leven in zijn kracht, om aan zijn hand een nieuwe weg te leren. Water en geest verwekten door de doop een nieuwe mens die voortaan vrij mag leven. Bevrijd van zonde en vervuld van hoop, mag hij zijn krachten aan het Godsrijk geven. Het lied van de vreugde gaat van mond tot mond. Gods liefde heeft ons samen uitverkoren om overal, de hele wereld rond, de boodschap van zijn rijk te laten horen. Amen. Laten wij nu samen danken en bidden. Heere onze God, u loven wij dat gij in Christus ons bevrijd hebt van de zonde. Dat wij vrijgemaakt zijn tot de dienst aan de gerechtigheid. Dat gij in uw genade en door uw Heilige Geest ons deelgeeft aan het eeuwige leven en ons gebroken leven van iedere dag heiligt. Geprezen zijt gij. Wij bidden voor deze onverloste wereld, voor de mensen die lijden. Wij bidden voor mensen die het slachtoffer zijn van moorddadige godsdienstige intolerantie. Wij bidden voor wie vervolgd worden omdat zij Jezus Christus als hun Heer belijden. Wij bidden u voor uw volk Israël. Wij bidden dat binnen en buiten de kerk de Geest ons bekeert van onverschilligheid, van individualisme en egoïsme. Wij bidden dat wij vrijgemaakt van de slavernij aan de zonde ons laten opnemen in de dienst aan uw gerechtigheid. In ons denken, spreken en handelen. Opdat wij eeuwig leven. Opdat uw koninkrijk zichtbaar wordt in deze wereld. Wij bidden voor wie nu vakantie vieren. Om op adem te komen, vooral waar werk soms mensen ziek maakt. Wij bidden voor mensen voor wie vakantie niet is weggelegd. Omdat ze geen werk hebben, of omdat de middelen er niet zijn, of andere omstandigheden het vieren van vakantie niet mogelijk maken. Wij bidden voor allen die rouwen. Wij bidden voor de zieken. Wij bidden voor wie de zorg en verantwoordelijkheid hebben voor geliefden die in afhankelijkheid moeten leven. Voor de mantelzorgers. Wij bidden voor wie nu met ons verbonden zijn via internet of de kerkradio. En we noemen God op deze middag de namen van mevrouw Opree, Corrie Schouwenburg, de heer Golverlingen, Ronald Gijssen, de heer Van Gelder. En we bidden ook voor allen die betrokken zijn bij het Sirinia-kamp dat deze week van start gaat. Heere onze God, hoor ons en zie ons aan als wij in de stilte van deze middag onze persoonlijke vreugde en blijdschap, maar ook onze zorgen en verdriet aan u opdragen. Zo bidden wij samen in de naam van Jezus Christus, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied is Psalm 136, de versen 1, 6, 13 tot en met 15 en 26. Gaat heen in vrede en ontvangt de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.